Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Welkom bij aflevering 84 van Moordzaken, de podcast.
Vandaag bespreken we de kantoormoord en daarvoor gaan we terug naar augustus 2018, niet zo heel lang geleden.
Nee, deze zaak speelt zich een dag voor de Amsterdam Pride af op 3 augustus.
En het is ook op 14 augustus dat de Ponte Morandi, en vergeef me even mijn Italiaanse uitspraak, maar dan gaat het om de verkeersbrug in de Italiaanse havenstad Genua. Die stort in tijdens zware regenval en daar komen 39 mensen bij om.
Op 22 augustus wordt in een persconferentie bekendgemaakt dat er een DNA-match is in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. We weten het, de 55-jarige Jos B., nou Jos Brecht, dat weten we inmiddels ook, wordt op 26 augustus in de buurt van Barcelona aangehouden na een tip van een Nederlandse toerist die hem herkent van foto's.
Ja, dat was een soort manhunt die eraan vooraf ging. Dat was echt spectaculair. Iedereen wilde hem vinden.
Mee, ja.
En dan de sport, even een keer wat anders. Het is op 18 augustus dat de bekende openwaterzwemmer Maarten van der Weijden, en die heeft natuurlijk ook een keer goud gewonnen op de Olympische Spelen, maar die doet dan een poging om de Elfstedentocht al zwemmend af te brengen. Dus die 200 kilometer die je normaal op de schaats doet, althans één keer in de zoveel jaar, dat doet hij voor een goed doel. Hij haalt er ook 5 miljoen mee op, maar hij maakt het niet af. Hij redt het net niet. Hij moet na 163 kilometer moet hij stoppen. Heeft hij al 55 uur gezwommen. 55 uur, Carrie. En dan moet hij wegens ziekte opgeven, want het wordt natuurlijk hartstikke onveilig. Want ja, je moet wel blijven drijven, ook na al die uren. En zelfs als je Maarten van der Weijden heet, is dat nog moeilijk.
Hij heeft het daarna nog een keer geprobeerd, toch?
Is wel gelukt.
Dat is mooi. Trivia. Het woord van het jaar, dat is blokkeervries. Het is een persoon die in Friesland een wegblokkade opzet om anti-Zwarte Piet demonstranten tegen te houden.
Ja, en toch vond ik de yoga-snuiver leuker. Dat is iemand die normaal heel gezond leeft door de week, maar in het weekend met het uitgaan aan allerlei verkeerde spulletjes zit.
En dan de film van 2018. Nou, ik heb het liever over een serie, want 2018 was het jaar dat de Amerikaanse successerie Yellowstone in première ging. En deze serie kunnen we nu natuurlijk ook zien op Sky Showtime. De serie draait om de Yellowstone Ranch en dat is dan de grootste ranch in de staat Montana. En die is in het bezit van de familie Dutton, met aan het hoofd John Dutton. En die wordt gespeeld door niemand anders dan good old Kevin Costner. Nou, ik heb hem al gezien. Volgens mij ben jij hem nu ook aan het kijken eindelijk.
Ik heb een verrassing voor je, Carrie. Ik zit er middenin. Ik ben er helemaal nu ook ingedoken en ja, ik moet zeggen, het is een geweldige westernserie eigenlijk, maar ik ben heel gevoelig voor IMDb-scores. Dat weten ze bij mij thuis ook, dat als het niet voldoet aan mijn standaard, dan wordt de film niet gekeken. Maar deze serie heeft zelfs een 8,7 op IMDb. En ja, wat ik fantastisch vind, en nu ik er middenin zit, ik hou gewoon van al die intriges. Families waar alles gewoon misgaat. Ik hou gewoon van die enorme ellende. Het is een beetje alsof je over de schutting bij de buren kunt kijken en zien hoe het allemaal misgaat bij hun. Ja, ik geniet ervan. Ik moet wel zeggen, ik vind de plottwisten zijn soms wat ver gezocht. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is gewoon puur vermaak. Er gebeurt continu wat.
Ik ben vooral fan van dochter, van Beth. Dat is een soort Sue Ellen 2.0 uit Dallas. En vooral die mescherpe dialogen en de zinnen die zij allemaal uit de mond krijgt. Nou, eind van dit jaar wordt het vervolg op het laatste seizoen verwacht. Dus we moeten nog heel even wachten, dan kunnen we weer verder. Maar op Sky Showtime dus, we hebben iets leuks voor jullie.
Een enorm goed aanbod van Sky Showtime, wat we speciaal voor onze luisteraars mogen doen. Namelijk een actiecode, moordzaken, om 1 maand helemaal gratis te kijken. Nou, dat scheelt je €6,99, want dat kost het normaal. En dat aanbod is geldig tot 15 maart. Dus als je voor die tijd die code intoetst, dan mag je nog een maand gratis kijken.
Ja, en als je een binge-watcher bent, zoals Eddie en ik zijn, dan kun je die 5 seizoenen, 47 afleveringen dus in 1 maand tijd kijken.
En we zullen de link om direct naar deze Sky Showtime aanbieding toe te gaan met jullie delen in de show notes. Zetten het ook nog even in onze bekende socials. Je kunt het bijna niet missen, zou ik zeggen. En dan het weer, Carrie. Augustus was bijna tropisch in 2018, want ook 3 augustus, de datum waarover we het hebben in deze zaak, was er een gemiddelde temperatuur van 24 graden, maar er waren wel plekken in Nederland waar het 30 graden werd. De zon scheen de hele dag, een perfecte onbewolkte dag. Ik ben er eigenlijk wel aan toe aan zo'n dag.
Ik ook, ja. Nou, de muziek, Drake en Dua Lipa met de enorme megahit One Kiss stond op 1 in de top 40. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. Ja, maar liefst 16 weken lang op nummer 1 en de in Nederland best verkochte en meest gestreamde nummer van 2018.
En voor onze Vlaamse luisteraars, ook in de Ultra Top 50 was dit de nummer 1 die zomer. En dan, Carrie, wat is er gebeurd op vrijdag 3 augustus?
Nou, het is de ochtend, vrijdagochtend 3 augustus. Dan komt om 9:30 een 112-melding binnen bij de centrale meldkamer. Een man die belt met de mededeling dat hij bij binnenkomst in zijn bedrijfspand in Alphen aan den Rijn, daar zijn we wel vaker geweest, zijn zakenpartner dood ziet liggen. Zijn compagnon en ook goede vriend, Aldrik Frik, die ligt op de trap en volgens de man aan de telefoon is hij vermoord. Hij meldt het alarmnummer dat er allemaal bloedspetters op de muur op de grond zitten en dat het slachtoffer zwaar gewond is aan zijn hoofd. Op aanraden van de meldkamer heeft hij nog even gevoeld of de man nog leefde, maar dat was niet het geval. En hij vertelt verder dat er naast de dode man, die op zijn buik in een plas bloed ligt, een koffiekopje ligt en bij zijn voeten een telefoon. Nou, de recherche die daar snel ter plekke is, die vindt in het pand aan de ondernemingsweg waar het kantoor gevestigd is, inderdaad een dode man, op het plateau halverwege de trap naar de eerste verdieping. En het is de politie direct duidelijk dat die man door veel explosief geweld om het leven is gekomen.
Ja, wat je al zei, Carrie, hij is op zijn buik aangetroffen op dat bordes van de trap op de eerste verdieping. Dat is eigenlijk gewoon onderweg van de begane grond naar de eerste verdieping. Zijn handen lagen onder het lichaam. Hij lag met zijn hoofd op zijn rechterwang. Hij droeg trouwens een spijkerbroek, een poloshirt, sokken en schoenen. Zomerse kleding zou ik dat willen omschrijven. En verder is het zelfs zo nog een klein detail. Ter hoogte van zijn linkerknie lag dan inderdaad het koffiekopje. Maar bij zijn voorhoofd is ook nog het theelepeltje aangetroffen. En je zei het al even, excessief geweld, dat is het nogal. En dan komen we eigenlijk al bij de sectie die verricht wordt. Het is zo dat deze man, Aldrik Frik, die is door zijn belager wel 12 keer op zijn hoofd geslagen. En het zijn niet alleen die hoofdverwondingen die ze zien, maar ze zien ook verwurging. Dus misschien is hij wel daardoor om het leven gekomen. En het is dan ook bij de sectie dat wordt vastgesteld dat Aldrik wellicht, en ze weten het niet helemaal zeker, maar het kan zijn dat hij overleden is door hersenfunctiestoornissen die gepaard gegaan zijn met orgaanfunctiestoornissen. En dat zou dan door de klappen op zijn hoofd geweest moeten zijn. Maar het kan ook zijn dat het door de verwurging in zijn hals of nek is gebeurd, of dat dat de medeoorzaak is. Maar dit is inderdaad best wel gewelddadig, toch?
Ja, op de vroege ochtend. En de man die hem dus vindt, die melding maakt, dus zijn vriend en zakenpartner Rick, die zegt dat hij om 7:50 het kantoor binnenkwam. Hij had de auto van zijn compagnon Aldrik op de parkeerplaats zien staan, want die was blijven overnachten op kantoor. Ja, het was nog vroeg, dat pand was verder verlaten. En de politie die de plek is, die doet verder nog geen mededeling. Die wil eerst de familie van de persoon inlichten. Want wie is het onfortuinlijke slachtoffer?
Ja, dan hebben we het over Aldrik Frik. Hij is 54. En zoals al gezegd, hij is dus medeoprichter van dat vertaalbureau DBF Communicatie. Hij woont tot voor kort in Leiderdorp, maar hij heeft net een verhuizing gemaakt. Hij is richting Zeeland vertrokken. Naar een plaatsje wat ik echt even op de kaart moest opzoeken. Drijschoor.
We hopen dat het goed uitspreekt.
Precies, dat dit echt Zeeuws klinkt. Maar wat was het nou? Zij hadden, en dan heb ik het over Aldrik en zijn vrouw, hadden een bed and breakfast gekocht in dat plaatsje. En waren daar net een week daarvoor naartoe verhuisd. Maar daarvoor had hij in Leiderdorp gewoond. En je hoort het al een beetje aan mijn rollende R. Ik kom natuurlijk uit Leiderdorp Leiden, dus ik ken het daar wel. En hij was heel actief bij korfbalvereniging Velocitas. Ja, dat ken ik dan ook, want mijn hockeyclubje zat daar tegenover. En wat deed Aldrik daar? Hij was actief voor het G-team, dat is het gehandicapte team. Daar had hij zich heel erg voor ingezet binnen de club. Die club was dus ook enorm geschokt toen ze hoorden dat Aldrik het leven had gelaten. En je moet bedenken, zijn familie voor de rest was richting Zeeland vertrokken. In ieder geval zijn vrouw. Want daarnaast had hij ook nog 3 kinderen. En die kinderen waren denk ik al redelijk volwassen leeftijd. Ik denk dat ze hun eigen gang wellicht al gingen. Maar ja, dat gezin is op dat moment natuurlijk letterlijk en figuurlijk verscheurd. Want zijn vrouw woont net in Zeeland. Hij is eigenlijk min of meer nog wel betrokken bij het bedrijf. Maar ik denk niet dat hij er altijd was. En dan gebeurt dit.
Ja, ik denk niet alleen zij, maar ook zakenpartner en vriend Rick is in shock. Hij staat de familie bij. Hij spreekt ook nog op uitnodiging van Alderik's zoon op de uitvaart van zijn vriend, die hij al 30 jaar kent. En ondertussen is er een team grootschalige opsporing met het onderzoek bezig onder de naam Foxtrot 18. En die gaan bekijken wat het tijdstip van overlijden is. En dat wordt achterhaald aan de hand van een aantal factoren. Want Alderik was, zoals jij kort al zei, voor zijn dood, een week ervoor, met zijn vrouw van Leidendorp naar Zeeland verhuisd. Omdat hij zo ver heen en weer moest reizen, besloot hij enkele keren per week op kantoor te overnachten. Hij had dan op de tweede verdieping, dat was een zolder, daar had hij een matrasje gelegd, kon hij slapen. En op 2 augustus, de avond voor zijn dood, heeft hij 's avonds eerst bij een vriend gegeten. Om 9:15 komt hij terug, sluit hij zijn auto, een witte Opel Ampera, sluit hij aan op de laadpaal voor het kantoor. Een minuut later zet hij het alarm van het kantoorpand uit. En daarna heeft hij nog gebeld met zijn vrouw en heeft hij gezegd dat hij vroeg ging slapen. Dus tot zover lang leven de techniek. Dan is er de stappenteller van zijn telefoon. Die heeft op vrijdag 3 augustus geen beweging geregistreerd tussen 1:00 s'nachts en 7:30 s'ochtends. En waarschijnlijk lag hij toen te slapen. Vanaf 7:30 zijn er weer stappen geregistreerd en dan is er ook nog de wekker van de telefoon. Deze stond ingesteld op 7:50, heeft hij uitgezet. Dat is allemaal te achterhalen. Ofwel, Alderik was vrijdagochtend om 7:30 nog in leven.
Dat was hij zeker, want om 7:30 ochtends zet hij zijn computer aan. Die gaat uit de slaapstand en daarvoor moet je ook echt daadwerkelijk inloggen met een wachtwoord. En het is ook nog zo dat hij rond 7:15 wordt hij nog door iemand geappt. Althans, dan is er nog appverkeer. En het gaat nog verder, en dat zei Carrie al, de stappenteller die hij had, ja, die zet na 7:54 geen stappen meer, maar daarvoor dus nog wel. En als je dan bedenkt dat 112 om 8:21 werd gebeld, ja, dan kun je uiteindelijk concluderen dat Alderik tussen 7:54 en 8:21 om het leven is gebracht.
Ja, dan hoogstwaarschijnlijk wel die 7:54, want de stappen werden niet meer geregistreerd en de telefoon lag bij zijn voeten. Dus die is waarschijnlijk het moment dat hij aangevallen is toch uit zijn hand of zijn broekzak gevallen. Het team Foxtrot 18 doet verder geen enkele mededeling naar buiten, maar is 3 augustus wel al de hele dag op de plaats delict druk bezig. Daarbij maken ze allemaal luchtfoto's. En dan kun jij natuurlijk wel even vertellen wat zij op die luchtfoto zien, Eddie.
Nou ja, dan hebben we het natuurlijk over Alfa aan de Rijn. En dan eerst nog even het bedrijfspand van DBF Communicatie. Dat bestaat uit 3 verdiepingen. Er zijn wat kantoorruimtes, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping. En dan sliep die waarschijnlijk op de zolderverdieping, de tweede verdieping. En het kantoor van zijn compaan bevindt zich op de begane grond. En het kantoor van Alderik zelf is op de eerste verdieping. Dan hebben ze ook nog een keuken op de begane grond. Dit is een beetje hoe het pand eruit ziet. Maar voor mensen die in Alfa aan de Rijn wonen, die zullen het misschien herkennen. Het is aan de ondernemingsweg en het is tegenover scheepswerf Falcon. Maar ik ben ook een beetje bekend in Alfa aan de Rijn, want ik woonde daar natuurlijk niet zo heel ver vandaan. En ik ging altijd naar Avifauna. Dat is een fantastisch vogelpark. Althans, dat vond ik dus 30 jaar geleden. Nou, misschien zelfs 40 jaar geleden als ik eerlijk ben. En dat ligt heel vlakbij dit bedrijventerrein. En dat Avifauna, ja, dat weet bijna niemand. Dat is van de Van der Valk familie geweest ooit. Maar dat is even een van de attracties van Alfa aan de Rijn. Ik ben ook een beetje promopraatje aan het houden voor het dorp. Want het dorp heeft het natuurlijk af en toe zwaar voor de kiezen. Want als je aan Alfa aan de Rijn denkt, denk je tegenwoordig ook aan Tristan van der Vlis. En dat is natuurlijk de man die een enorm bloedbad in winkelcentrum Ridderhof veroorzaakte destijds. En dan hebben we het over 2011, ook alweer lang geleden.
Ik denk dus meteen weer aan de wokmoord.
En de wokmoord die wij besproken hebben, aflevering 34. Nee, dat is ook Alfa aan de Rijn. Maar om positief af te sluiten, het is in Zuid-Holland, maar dat weten jullie misschien wel, 120.000 inwoners. Het is eigenlijk heel mooi gelegen tussen de Oude Rijn en de Gouwe. Vlakbij het Groene Hart. Ik kom er op de fiets ook wel eens langs. Dus er zijn ook veel positieve dingen over Alfa aan de Rijn te melden. Gelukkig maar.
Ja, en zelfs dit buurtje, want het personeel van kantoorpanden in de omgeving en het eigen personeel van de DBF wordt ondervraagd door team Foxtrot 18. De buren en het personeel van dat burenbedrijf hebben niets verdachts gemerkt, want anders dan overdag is het hier gewoon 's nachts doodstil. Het is een bedrijventerrein, Eddie. Dus er is ook geen sprake van loesje praktijken daar. Er is nooit iets geks aan de hand. Dus het vermoeden is dat zich iets binnen het bedrijf heeft afgespeeld. Een inside job, zoals het mooi heet. En ze gaan dan ook niet uit van een overval of een overlopen inbreker. Want bij een vertaalbureau, ja, er is eigenlijk nooit iets te halen. Hè? Hoogstens een paar computers. Of misschien iemand die gevoelige vertaalde juridische stukken wilde hebben.
Je maakt het wel heel spannend. Je weet het niet.
Maar de omgeving wordt in ieder geval wel uit voorzorg met schermen, met de witte tent afgezet. Allemaal mannen en vrouwen in witte pakken lopen het pand in en uit. En er worden natuurlijk camerabeelden opgevraagd bij de naburige bedrijven.
Daar komen we nog zeker op. Maar het onderzoek is inderdaad in volle gang. En onder andere speurhond Luca is daarvoor ingehuurd. En hij snuffelt daar en in de voortuin van het bedrijventerreintje, althans van DBF, vindt hij in de bosjes een vuilniszak. En het ziet er niet uit als een verweerde vuilniszak, dus misschien wel eentje die er net is neergelegd. En in die vuilniszak wordt gevonden een geel schoonmaakdoekje, kabelbinders en een stuk touw. Maar let op het touw zijn delen rood gekleurd. Dus dan zou je toch denken, misschien zit er wel bloed op het touw.
Ja, de dag later, zaterdag 4 augustus, gaat het onderzoek verder. Er is een sloot achter het bedrijfpand en die sloot, ongeveer 3 meter breed, die wordt gedrecht. Die hele bodem wordt afgezocht en dat doen ze dan met sterke magneten. En in het gedeelte van de sloot, direct achter dat bedrijfspand, daar vinden ze met zo'n magnetisch sleeptoestel, vinden ze een bel, of eigenlijk een beltje. Ja, en die staat van de bel, net als met die vuilniszak, die was nog vrij goed, dus ook daarvan denken ze dat het net daarvoor in het water is beland. En ze vinden daarnaast ook een staalborstel met een stok.
Dat heet een onkruidwieder.
Onkruidwieder, ja, mooi woord. En ook bij dit voorwerp ziet het ernaar uit dat het nog niet zo lang in het water heeft gelegen. Het NFI haalt die bel uit elkaar, de steel en het blad natuurlijk van elkaar. En ze zien dan dat er DNA van Aldrik op de bel zit. En ook op die onkruidwieder is bloed gevonden. Dat is ook zijn bloed. Ja, het kan gewoon bijna niet anders dat dit de moordwapens zijn. En die bel is door het NFI verder onderzocht. Is ook vergeleken met die inkepingen in Aldriks hoofd. En de verwondingen aan het hoofd, die zijn veroorzaakt door een voorwerp met een scherpe rand, zoals een bel. De conclusie van het NFI is dat in de schedeldelen aangetroffen deeltjes staal een samenstelling hebben die overeenkomt met die van de bel. Nou, ze kunnen niet één op één zeggen dat het de bel is die gebruikt is bij de moord, maar Aldrik, die was gevonden op de trap vlakbij een muur. En op die bel zijn dus fragmenten van de muur aangetroffen.
Het lijken me wel allemaal sterke aanwijzingen, maar het onderzoek gaat verder. En wat ze doen is een passantenonderzoek. En dat doen ze precies een week nadat het gebeurd is, dus op vrijdag 10 augustus. Want dan weten ze dat ongeveer dezelfde mensen daar wellicht langskomen als toen het daarvoor gebeurde. En ze staan op 3 verschillende plekken het verkeer tegen te houden. Onder andere dus langs de ondernemingsweg waar het bedrijf zat, maar ook langs de Hoorn. Ja, ze houden verschillende passanten tegen en wellicht toch interessante getuigen. Ze willen ze graag verder horen, want die opmerkingen die ze maken en wat ze gezien hebben kan best interessant zijn. Ja, ik vind het knap hoe ze dat allemaal heel snel op poten zetten, heel goed. En dan ook inderdaad precies dezelfde dag om toch een beetje grotere kans te hebben dat je mensen hebt die daar misschien ook op de dag zelf waren.
Ja, en dat je met alle scenario's rekening houdt. Want waar moeten ze inderdaad gaan zoeken? Nou, wat doen ze? Ze kijken natuurlijk wie rond het tijdstip van Aldrik's overlijden, dus 6 voor 8 in de ochtend, in het pand aanwezig was, of in ieder geval in het pand aanwezig kan zijn geweest. In ieder geval, dat weten ze, was Rick, zijn partner, na de dood van zijn vriend in het pand aanwezig. Hij heeft rond 7:50 zijn zwarte Audi A3 voor het kantoor geparkeerd. En het TGO-team heeft zijn auto en sleutel nog diezelfde middag om 1:00 voor onderzoek meegenomen. En ja, Eddie, de techniek staat voor niets tegenwoordig. Je kan vrij veel met een autosleutel, wist ik ook niet. Althans, de afdeling verkeersongevallenanalyse, de VOA, van het team Forensische Opsporing kan dat. Ze hebben de autosleutel van Rick's Audi uitgelezen. En wat blijkt? Die Audi is op 3 augustus om 7:10 voor het laatst gestart. De kilometerstand was toen 61.222 En de kilometerteller stond bij inname van de auto, dus op het moment van het onderzoek, op 61.226. Dat betekent dus dat er ongeveer 4 kilometer met de auto is gereden sinds die start om 7:10. 4 kilometer. En laat er nu net de afstand zijn tussen Rick's huis en zijn kantoorpand aan de ondernemingsweg. Dus die auto is om 7:10 voor het laatst gestart, dus 4 kilometer mee gereden. Nou, misschien stond die Audi nog op wintertijd.
Dat kan natuurlijk niet, want zo'n systeem in de sleutel, dat is helemaal GPS gestuurd. Dus dat corrigeert automatisch. Maar dit is niet het enige, die sleutel. Ze hebben ook allerlei camera-opnames, je noemde het al even. En ja, ze hebben op allerlei plekken mensen gevonden of bedrijven die een camera hebben. En de verklaring was dus in eerste instantie dat hij tussen 7:45 en 7:10 het huis uitgegaan zou zijn. Maar op camerabeelden, en dan hebben we het over beeld op de Nieuwe Dijk, dat is dicht bij de woning van Rick, daar zien ze inderdaad niet tussen, nou pak een beet, 7:50 en 7:08 een zwarte Audi. En het was trouwens een cabrio, belangrijk detail. Wat ze wel zien is dat rond 7:07 een zwarte Audi A3 cabrio passeert. En dat sluit nu precies aan bij dat tijdstip dat die auto gestart zou zijn. Nou, en dan is er nog een camera bij bouwbedrijf Wouwbrugge. Nou, het zit er nog steeds, heb ik gezien, aan de Eikenlaan. Dat heeft zicht, die camera, op de kruising van de Eikenlaan en de Magazijnweg, in de richting van die ondernemingsweg waar DBF gevestigd is. Nou, daar zien ze om 7:15 een donkere auto langsrijden. Die camerabeelden zijn niet altijd even scherp. Ze hebben ook nog best wel wat moeten doen om dat kenteken helemaal te achterhalen. Maar daar hebben ze allemaal vergelijkingen gemaakt en uiteindelijk waren ze daar toch wel uit. Ja, en dan rijdt die donkere auto nog verder. En uiteindelijk berekenen ze dan natuurlijk 7:15 daar. Ja, dan zou die rond 7:20 inderdaad aangekomen zijn bij het bedrijf aan de ondernemingsweg. Allemaal camerabeelden hebben ze helemaal gevolgd. En wat hebben de rechercheurs ook gedaan? Die zijn zelf natuurlijk ook een keer dat stuk gaan rijden. Nou, dat deden ze dan wel op een iets hogere snelheid dan toegestaan was. Ze hadden er maar 5 minuten over gedaan. Maar als je in Google kijkt, zou je die 4 kilometer, het is geloof ik zelfs om precies te zijn 4.2, die zou je in ongeveer 9 à 10 minuten moeten rijden. Nou ja, dat past natuurlijk precies in het hele plaatje.
Ja, maar hij zegt zelf dus dat hij 7:10 is aangekomen.
Ja, en dan is dat nog niet het enige wat ze bekijken. Ze kijken ook naar de mobiele telefoon van Rick. Het is een iPhone 5S. En daar kunnen ze via zijn Google-account kunnen ze ook zien wanneer hij bewogen heeft. En dan zien ze dat die telefoon voor het eerst om 6:06 ochtends een signaal afgeeft. Dat is overigens met een afwijking van 65 meter. Maar dat zou dan in zijn woning zijn. Dan zien ze om 7:10 dat die telefoon een locatie aanstraalt op de kruising van de Nieuwe Dijk en de Philips van Bourgondiëstraat. Het is ook een beetje een soort topografie van Alphen aan de Rijn die ze aan het behandelen zijn.
Ik hier Alphen aan de Rijn nu wel kennen.
Ja. En dan gaat die telefoon vervolgens verder en om 7:13 wordt die geregistreerd bij de Laan der Continenten. Vlakbij een hele mooie rotonde die is vernoemd naar meneer Joop de Uyl. Dat is namelijk de Dr. J.M. de Uyl-singel. En iedere keer zeggen ze erbij dat er een kleine afwijking mogelijk is. 5 meter, 10 meter. Ik vind dat best indrukwekkend hoe precies die plaatsbepaling van dat Google is. Ja, en dan komen we bij het moment om 7:15. Dan is die telefoon op de Magazijnweg met een hele kleine afwijking. En dat betekent dat je ongeveer een paar minuten later inderdaad op die ondernemingsweg aankomt. Ja, en die telefoon is tussen 7:17 en 8:21 is die continu daar geregistreerd. Wel met 30 meter afwijking en 65 meter. Maar dat ziet er natuurlijk helemaal niet goed uit voor Rick.
Nee, en nogmaals, die moord op Aldrik vond plaats op 7:54. Dus als we alles samen bekijken, de gegevens van de autosleutel, de telefoon en de camerabeelden, ja, het kan niet anders zijn dan Rick heeft gelogen en al om 7:10 van huis is vertrokken en rond 7:30 op zijn werk is aangekomen. Het ziet er inderdaad niet goed uit. De techniek wijst volledig naar hem. Ja, en dan zijn computer. Op 3 augustus is ingelogd op Rick's computer om 7:30 in de ochtend. Nou, dat is ook vastgesteld dat met gebruikersgegevens van Rick om 7:43 is ingelogd op een softwareprogramma. Jij dacht
iMuis, een soort boekhoudprogramma.
Ja, ik las Espresso. In ieder geval, het is een programma wat hij alleen kan gebruiken. Niemand anders op kantoor. Hij is de enige die het programma gebruikt. En uit de historie van de computer blijkt dat zijn computer in gebruik was tussen 7:45 tot en met 7:55. Aldrik is 7:54 overleden.
Ja, en voordat jullie denken, hoe komen jullie nou aan al die informatie? Dit is dus gewoon uit verslagen van de rechtbank. En die zijn dus in dit geval zo uitgebreid met al deze tijden, namen, et cetera. Ja, dat verbaasde me wel bij deze zaak. Want het zijn natuurlijk best wel gedetailleerde gegevens tot aan het boekhoudprogramma iMuis, wat wij niet kennen. Maar dat bleken ze in de rechtbank ook niet te kennen, want dat zag ik een paar keer een andere naam krijgen.
We hopen dat we het goed uitspreken.
We hopen dat we het goed. Maar het, even om misschien te benadrukken dat al onze informatie openbare bronnen zijn. In dit geval verslagen van de rechtbank. Maar dingen die daarin niet kloppen, en die zullen er ongetwijfeld ook zijn, ja, die vertellen wij dan misschien ook foutief na.
Maar en ik vind het eigenlijk nog wel even een pluim naar de politie, want dit is echt wel recherchewerk en natuurlijk techniek. Hè, hoe je alles tegenwoordig kan uitlezen. Als je iets doet, je wordt sowieso getraceerd.
Ja, dus als je iets doet, doen we het dan goed. Maar daar komen we misschien nog op.
Ja, want Rick heeft nog iets uit te leggen.
Ja, want op de voor- en achterzijde van zijn shirt en ook op zijn schoenen en op zijn broek was het een en ander gevonden, namelijk bloed, waarvan het DNA-profiel uiteindelijk overeenkwam met het DNA-profiel van Aldrik. Nou, daar heeft Rick over verklaard. Hij zegt, ik ben toen naar Aldrik toegegaan en ik heb zijn rug even aangeraakt. Ik ben vervolgens weer de trap afgelopen en hij zou toen het alarmnummer 112 gebeld hebben. En de centralist die zou nog aan hem gevraagd hebben, en zelfs dat kun je helemaal teruglezen, van hou hem nog even in zijn hals vast om te controleren of hij inderdaad nog een hartslag heeft. Enig teken van leven. Nou, dat heeft Rick toen ook gedaan. Ja, en dan kan het natuurlijk zo zijn dat precies op dat moment het bloed op zijn kleding terecht zou zijn gekomen. Ja, hij kan het niet met zekerheid zeggen. Maar ja, het zou toch wel gebeurd kunnen zijn.
Hij suggereert ook dat het bloed misschien op zijn kleren is gekomen, omdat hij tegen een staander van de trapleuning heeft geleund. Ja, er zaten ook bloedspatten op. Of dat er bloed van zijn trillende handen kan zijn gedruppeld of gespat. Maar ja, hoe is het dan mogelijk dat Aldrik's bloed niet alleen op de voor- en de achterkant van Rick's shirt en broek zat, maar zelfs op de binnenkant van de linkerbroekspijp? Lijkt me iets lastiger uitleggen. Het was een korte broek overigens. En op zijn nieuwe schoenen zaten koffievlekjes. Nou, dat maakt het ook niet makkelijker op, denk ik, voor Rick. De kleding en schoenen zijn voor onderzoek, voor bloedspooronderzoek naar het NFI gebracht. En die concluderen dat die bloedspatjes op de kleding passen bij het uitoefenen van geweld in vloeibaar bloed. Dus denk dan aan schoppen of steken.
Daarnaast heeft het NFI ook een RNA-onderzoek gedaan, naast het DNA-onderzoek wat er al was. En daarmee, met zo'n RNA-onderzoek, kunnen ze ook kijken of die bloedspatjes wellicht vermengd zijn met biologisch weefsel of celmateriaal. En dat is dus nog net een tandje preciezer, denk ik, dan DNA. Of dat biedt nog wat meer mogelijkheden. Nou moet ik wel zeggen, ik heb het even moeten opzoeken, Carrie. Wat dan precies, en dan heb je het over zenuwweefsel en spierweefsel. Nou, daar heb je echt een microscoop voor nodig om daar überhaupt wat van te zien. Maar spierweefsel maakt het voor een mens mogelijk, ja, om te bewegen. Dat spreekt voor zich. Zenuwweefsel is voor het doorgeven van signalen in je lichaam. Maar daar heb je dus blijkbaar ook nog herkenbare sporen van. Ja, en dat is dus wat ze in dit RNA-onderzoek gaan bekijken. En die blijken ze dus ook te vinden. En dat is nog een stukje sterker eigenlijk. Want dan geef je daarmee aan dat er ook een krachtsinwerking geweest is. En dat is dus in dat vloeibare bloed. En dan hebben ze bloedspattenbeelden, patronen die ze kunnen bekijken. Ja, dat is wat anders dan even het contact van een trui met een beetje bloed.
Ja, het zijn niet zomaar bloedspatjes inderdaad. En dat zit dus verder, op zijn shirt en op zijn broek. Dus het centraal zenuwweefsel en het spierweefsel van Aldrik. Nou, de verdenkingen richten zich dus steeds meer op één persoon, op zakenpartner Rick. En dan blijkt ook nog dat op de gevonden vuilniszak waarin het gele doekje en het touw zaten, de vingerafdrukken van Rick zitten. In totaal 21 sporen. Nou, wat zegt Rick zelf erover? Ja, die zegt, die vuilniszak kwam van kantoor, die heb ik ongetwijfeld ooit vastgehad. Maar het houdt niet op voor hem, want na vezelonderzoek op zijn eigen kleding blijken er ook nog resten van gele vezels op zijn broek te zitten. 59 op de voorkant, 28 op de achterkant van zijn korte broek. En dit soort vezels komen niet vaak voor. Het zijn vezels afkomstig van het gele doekje uit de vuilniszak.
Hij heeft natuurlijk geprobeerd met dat doekje een beetje het bloed van zijn broek of wat dan ook te vegen.
Precies.
En die zitten nu aan zijn broek. Als je dit allemaal bij elkaar optelt, Carrie, dan beginnen de verdenkingen tegen Rick zich behoorlijk op te stapelen. En het is dan ook niet verbazend dat hij gearresteerd wordt op dinsdagochtend 25 september. Ja, volgens mij zelfs op zijn werk, heb ik ergens gelezen. Dan is natuurlijk even de vraag, wat zegt Rick? Nou, Rick zegt niet zo heel veel. En als hij al wat zegt, dan ontkent hij alles. Hij zegt, ik heb er niks mee te maken. Zijn advocaat die dan natuurlijk direct toegewezen heeft gekregen, die zegt, jongens, mijn cliënt, dat is een hele atypische verdachte. Kijk eens, het is een 50er zonder strafblad. Die rouwt om de dood van zijn zakenpartner. Stel je voor, dit is toch heel erg traumatisch voor hem. Ja, dan even bedenken. Deze twee collega's, die werden door vrienden omschreven als een soort broertjes. Als twee handen op een buik. Die werkten al tientallen jaren met elkaar samen. Hadden ooit dat bureau met drie partners opgericht. Daar staan ook de drie letters voor. Zoek maar op, dat zijn de achternamen. Een beetje voor de echte speurders. Maar ja, heel lang met elkaar samengewerkt. Dus ja, waarom zou dit misgaan tussen die twee? Althans, dat zegt Rick natuurlijk.
Ja, ze konden elkaar zelfs midden in de nacht bellen als er wat was. Nou, het bizarre is dat Rick en Alderik beide worden omschreven als mannen voor wie hun gezin op 1 stond en dan het bedrijf op 2 en sport op 3. Beide waren heel actief bij sportverenigingen en deden daarnaast ook mee aan hardloopwedstrijden. Kon het ook allemaal googlen.
Veel te vinden.
Marathons, 10 kilometers. Ze kennen elkaar natuurlijk ook al 30 jaar, waarvan ze als 20 jaar als directeuren samenwerkten. En deze Rick woonde in Alphen aan den Rijn. Was ook actief bij een sportvereniging, bij voetbalvereniging ARC, de grootste club van het Groene Hart.
Maar veel belangrijker, de oude club van John Heitinga. Pak ik toch even mijn Ajax-momentje. Maar nog beter, deze Rick was een van de mede-initiatiefnemers van het jaarlijkse Heitinga-toernooi op deze voetbalclub. Dat toernooi bestaat sinds 2005. Dus zoals Alderik heel actief was op de korfbalvereniging, zo was Rick heel actief op de voetbalvereniging. En zijn achtergrond is, hij heeft op het Groene Hart Lyceum gezeten, Boskoop op de lagere school, heeft nog een opleiding gedaan tot leraar, althans Stichting Opleiding Leraren. Hij is getrouwd, hij heeft 2 kinderen, een zoon en een dochter. Binnen het bedrijf was hij verantwoordelijk voor acquisitie en relatiebeheer. En daar ben je ook wel tegengekomen, Carrie, nog iets bijzonders. De zoon waar ik het net over had, was in augustus 2016, dus dat was 2 jaar daarvoor, was die vermist. Jongen van 21, een week lang onvindbaar.
Ja, bizar verhaal, hè?
Echt wel bijzonder.
Hij studeerde aan Hoge Hotelschool, woonde in Scheveningen, had de zwarte Audi, ik denk de Audi van zijn vader, meegenomen en was gewoon van de radar verdwenen.
Ja, nou, het laat zich een beetje raden wat daar de reden van was. Ik hoorde dat het misschien minder ging met zijn studie en dat hij daarvoor misschien niet uit durfde te komen of het lastig vond. Misschien had het ook wel met een relatie tussen vader en zoon te maken. Het is een beetje gissen, maar het is wel bijzonder. Die jongen was gewoon een week vermist geweest.
Ja, dat hadden ze destijds de lokale en de regionale krant. Nou, terwijl Rick vastzit, gaat het onderzoek verder. En begin december 2018 wordt opnieuw gezocht in de sloot achter het pand aan de Hoorn. Die sloot, die pompen ze dus helemaal leeg. En die vissen, die worden overgebracht. Ja, jij hebt
ik heb het gelezen.
Die vissen worden zelfs overgebracht naar een andere sloot.
Ben ja, wij zijn dierenvrienden.
Hoe gaat het dan? Hoe doen ze dat allemaal?
Nou, gewoon met netjes, denk
met
ik.
Met netjes. Nou, in ieder geval, de sloot wordt weer helemaal gedrecht. Wordt weer helemaal drooggelegd. En dan vraag ik me ook af, waarnaar zouden ze nou op zoek zijn? Ik denk vermoedelijk toch handschoenen. Die hebben ze nooit gevonden. Weet u niet. Weet ook niet. Rick zegt ook niets, want Rick, die zwijgt nog steeds. Nou, kort samengevat, Eddie, en jullie ook luisteraars. De auto van Rick is dus om 6:50 gestart. 4 kilometer is met de auto gereden, exact de afstand van zijn huis naar zijn werk. Onderweg is een soortgelijke auto met cijfers en nummers uit het kenteken vastgelegd op de camera's. Zijn telefoon straalde om 6:15 mast aan bij zijn werk. En rond 7:50 logt Rick in op zijn computer met zijn eigen wachtwoord. En start hij een programma waarin alleen hij kan werken. Er zitten bloedspatten van Alderik op zijn kleren, met spier en zenuwweefsel. En zijn vingerafdrukken zitten op een vuilniszak waarin een doekje en touw met bloed van Alderik zitten. En dan nog de vezels natuurlijk van het gele vaatdoekje. Ja, ik ben benieuwd wat de rechter hiervan vindt.
Nou, dat gaan we snel horen, want in januari 2019 beginnen de eerste voorbereidende zittingen. En dat worden pro forma zittingen genoemd. Ja, nou worden heel veel gruwelijke details bekendgemaakt. Maar om te beginnen, wat ik wel bijzonder vond, die stappenteller waar al even over gesproken is door ons. En dan die van Aldrik. Dat is, we hebben allemaal wel zo'n gezondheidsapplicatie op onze telefoon. En als je die dus aanzet, dan kan je dus zien of je goed bezig bent. 20.000 stappen per dag. Ik weet het niet precies. Ik hou het dus duidelijk niet bij. Jij wel?
Nee.
Je kan er wel heel veel informatie uithalen, want wat blijkt om 1 uur 's nachts, en ik heb het dus over de stappenteller op de telefoon van Aldrik, heeft hij 18 stappen gezet. Ja, ik zat een beetje te filosoferen. Dan ga je denk ik gewoon even naar de wc, toch? Om 1 uur 's nachts, 18 stappen.
Ja, op zolder van je kantoor. Ik weet niet wat je verder kan doen daar.
Ja. Maar dan om 7:28 in de ochtend wordt 60 plus 36 stappen geregistreerd. En dan om 7:47 en 7:54 nog 35 stappen. Maar ook de duur daarvan, dat is gedurende 6 minuten beweging.
Hij is een kop koffie gaan halen beneden.
Daar begint het mee. En na 7:54, ja, dan weten we het niet meer precies.
Nee, en op die proforma-zitting komen dan ook inderdaad voor het eerst die details naar buiten. In ieder geval voor de pers. Op de ochtend van 3 augustus liep Aldrik dus waarschijnlijk na zijn nachtje slapen op kantoor. Niets vermoedend. Met zijn kop koffie in de hand de trap van zijn bedrijf op. En op dat moment is hij dus van achteren aangevallen. Hij is maar liefst 12 keer met een hakbijl en een onkruidwieder op zijn hoofd geslagen. En er is die poging gedaan om hem met de touw te wurgen. En die bijl en onkruidwieder lagen in een kast op de begane grond van het bedrijf. En het touw komt uit een keukenla van kantoor. Volgens Rick kwam hij die ochtend om 8:10 dus het bedrijfspand binnen. En zag hij Aldrik bij binnenkomst dood halverwege de trap liggen en heeft hij daarna 112 gebeld. Maar volgens de OM was het dus juist Rick die zijn vriend meerdere keren met een hakbel op zijn hoofd sloeg en hem met de touw wurgde.
Er zijn bij deze voorbereidende zittingen mogelijkheden om extra onderzoekswensen in te dienen. En eigenlijk is zowel het OM als ook de verdediging wel benieuwd naar de psyche van Rick. Zou er iets met hem aan de hand zijn? Dus vragen om dat te onderzoeken. En daarnaast, we zitten natuurlijk de hele tijd met 7:10 of 7:08, zoals Rick zelf zegt. Maar zijn vrouw, en dat hebben we al aangegeven, heeft gezegd dat hij rond 7:45 vertrokken zou zijn. Ja, dan is natuurlijk even de vraag, wie liegt hier in dit geval? Dus het verzoek is of zijn vrouw nogmaals onder ede verhoord kan worden.
Ja, en dan nog even, dus 7:45 vertrokken en 7:08 of 7:08 pas op het kantoor, 4 kilometer. Was ik ook even benieuwd naar, wat heeft hij dan gedaan? Nou, zijn vrouw die zegt dan, die bevestigt dit ook. Hij heeft eerst even de buxussen in zijn tuin op motten gecheckt.
Dat is belangrijk.
Ik weet niet of je buxussen of motten, nou ja, goed.
Nee, dat kan, Carrie, ja, dat kan echt.
Dat kan echt, om 7:45 ochtends. En vervolgens is hij naar de postbus gereden en daarna naar kantoor. Dus vandaar dat hij pas om 7:50 op kantoor aan zou zijn gekomen.
Ja, en dan hebben ze blijkbaar ook nog een tijdje lang de familie, denk ik, afgeluisterd. Ik weet niet op welke manier ze dat hebben gedaan. Dat heb ik niet teruggevonden. Maar dan hebben ze gekeken, en volgens mij is daar wel iets over te zeggen, of hij zijn vrouw geïnstrueerd heeft in de verklaring die ze moest afgeven. En dat blijkt ergens onderweg wel een keer opgevangen te zijn.
Ja, op vakantie onderweg naar Italië hebben ze het daar samen over gehad. En ze hebben het volgens mij echt wel samen afgesteld. Jij hebt mij 7:15 wakker gemaakt en 7:45 ben jij vertrokken naar kantoor.
Ik vond het in ieder geval weer goed recherchewerk dat ze dat ook opgevangen hebben.
Nou, Rick blijft zelf in ieder geval wel voor de rechten ontkennen. En over zijn telefoon, die om 7:17 volgens Google in de buurt van het bedrijfspand wordt gesignaleerd, zegt hij: maar als je van die 7 een 8 maakt, past het in mijn verhaal. En ook over zijn computer, waarop om 7:45 wordt ingelogd en even later nog een bestand wordt verwijderd, zegt hij: ja, was ik niet. Mijn computer stond aan. Iedereen kon erop. En als in de rechtbank camerabeelden worden getoond waarop een zwarte Audi cabrio te zien is rond 7:10 ochtend, zegt hij: techniek is feilbaar. Nou, Eddie?
Of wie daarmee weg gaat komen, dat is maar de vraag. En er wordt ook gekeken naar het motief. Want waarom zou iemand zoiets vreselijks doen? Het blijkt zo te zijn dat het bedrijf wat ze natuurlijk samen hebben, dat draait minder goed dan het misschien aan de buitenkant lijkt. En als er tekorten zijn, die werden vaak opgevangen door Aldrik. En dat ging dan van een rekening en ze hadden boven het bedrijf allebei nog een holding. En deze Rick, die was gemachtigd om ook van die rekeningen geld af te halen. Ja, en het blijkt dus dat er wellicht gewoon echt een financieel tekort was. En ze duiken flink in die cijfers en ze zien dan ook dat in 2018 Rick een veel groter bedrag, en dan gaat het wel om 53.000 euro, meer gestort krijgt als salaris
Ja, hij keert zichzelf een salaris van 80.000 euro uit. En Aldrik kreeg nog in 30.000 euro.
Ja, dus dat halen ze eruit. En nog een detail wat ik tegenkwam. Het blijkt ook dat Rick op 2 augustus, dat was dus een dag voordat dit allemaal gebeurde, nog op internet had gezocht van hoe kom ik aan 100.000 euro. Hij had dus op sites gekeken hoe 50.000 euro op legale wijze. Ja, je zou dan denken dat het bedrijf toch echt wel in serieuze financiële nood was. En dat er wellicht op een of andere manier gezocht werd naar een oplossing.
Ja, of er was iets anders aan de hand. Want Aldrik, die is ergens achtergekomen. Die heeft op 1 augustus zowel zijn accountants als Rick gebeld. En Rick heeft gezegd, ja, ik beloof het geld terug te boeken. En hij mailt Aldrik dan nog een afschrift. Maar hij heeft geknoeid met het afschrift. En in werkelijkheid is het geld nooit teruggestort. Dat ging om 5.000 euro. Maar ik denk dat er een ander bedrag heeft gespeeld. Want anders, waarom zou je googlen, hoe kom ik aan een ton?
Maar motief zou dus in de financiële sfeer gelegen zijn.
Ik vind het wel mooi wat ze zegt dan ook in de rechtbank. Rick zegt dan ook, als je het lelijk wil uitleggen, kan je dat zo zien? En de rechter die reageert dan heel gevat. Die zegt, ja, er is in deze zaak heel veel wat je lelijk kan uitleggen.
En dan de officier van justitie, die omschrijft het wat mij betreft nog wat helderder. Die zegt, die twee die zouden dus ruzie gehad kunnen hebben over geld, maar de keurige man die hier in de rechtbank zit is een wolf in schaapskleren. En dan heeft hij het natuurlijk over Rick. Ja, en dan komt er een tweede pro forma zitting in maart 2019. Daar is Rick zelf niet bij aanwezig. Daar wordt ook nog verder gekeken wat ze eigenlijk zeggen. Die bijl die gevonden is, daar zit wel het bloed aan van Aldrik, maar daar zitten geen sporen op van Rick. En ja, dat zou natuurlijk het moordwapen moeten zijn, maar de verdediging zegt, ja, er is dus eigenlijk geen moordwapen. Ze hebben ook bij hem thuis gekeken. Nou, daar stond de bijl nog gewoon in de schuur. Dus er is geen smoking gun. En ja, dat is een van de pijlers waarop de verdediging zich baseert. Die zegt, ja, allemaal leuk en aardig, allemaal indirecte bewijzen, maar er is geen direct bewijs. En dan komt er nog een derde zitting in juni 2019... En dan wordt er opnieuw gediscussieerd over de facturen binnen het bedrijf. En wat er dan gezegd wordt, en dat vind ik wel interessant, want ondertussen probeert de verdediging Rick op vrije voeten te krijgen. Hij zit natuurlijk al best lang in voorarrest. Maar dan zegt uiteindelijk toch de voorzitter van de rechtbank, het gaat hier om een van de meest ernstige feiten die we kennen in het strafrecht. Ja, en als we deze meneer vrij gaan laten, ja, dan is er sprake van een geschokte rechtsorde. Ja, ik kan me dat ook voorstellen dat in Alphen aan de Rijn, en ik denk ook wie dit allemaal gevolgd heeft, het is natuurlijk best heftig. Het is gewoon een compagnon van je, een collega. Iemand waar je jarenlang mee samenwerkt en dan zou dit gebeurd zijn.
Ja, en volgens mij ook heel onwaarschijnlijk, want er waren gewoon allebei keurige mannen.
En bij deze zitting was hij ook niet aanwezig. En ja, daar zat ik te denken van, is het nou slim om er niet bij te zijn als je verdachte bent? Want als je dus, zoals Rick beweert, onschuldig te zijn, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dan moet je je ook durven verantwoorden. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat je je heel erg schaamt. Want er zaten enorm veel mensen steeds bij die zittingen, heb ik begrepen. Maar is het dan handig als je er zelf niet bij bent? Ik weet het niet. Maar bij de vierde voorbereidende zitting, en volgens mij augustus 2019, daar is hij weer bij.
Daar was hij inderdaad aanwezig. Hij zegt dan ook, ik sluit me aan bij mijn advocaat. Ik wil nogmaals benadrukken niet schuldig te zijn. We hebben een half leven in lief en leed gedeeld. Ik heb nooit met geweld te maken gehad. En wat Aldrik is aangedaan, is de overtreffende trap van gewelddadig. Dat kan niet verder bij mij afstaan. Nou, de verbazing natuurlijk in die zaal ook over zijn ontkenning, dat neemt toe. En de verdediging, ja, die gaat wel met hem mee. Die wil nog graag na de onderzoek, die wil contra-expertise met betrekking tot die bloedspatsporen. Maar dat verzoek van die advocaat om opnieuw dat NFI er weer naar te laten kijken, dat wordt door de rechtbank afgewezen. Het is namelijk ook niet het enige bewijs. Ik bedoel, dus zoveel ander bewijs dat natuurlijk in zijn richting wijst.
En ondertussen heeft er ook psychologisch onderzoek plaatsgevonden. Dat was een van de wensen. En de psychiater die hem heeft onderzocht, die vertelt dat in zijn beleving de verdachte heel weinig lijdensdruk vertoont. Ik moest even nadenken van wat zou dat dan zijn. Maar dan heb je het over de dood natuurlijk van zijn compagnon. Maar ook geen lijden toont vanwege het feit dat hij al meer dan een jaar vastzit. Dus dat zijn observaties van die psychiater. Hij heeft geen stoornis. Er zijn dus geen aanwijzingen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn.
Nee, hij is dus gewoon volledig toerekeningsvatbaar. Ja, en ik vond ook nog goed om te lezen. Hij heeft een probleemoplossend vermogen.
Maar dit probleem misschien niet.
Nee. Nou, het is een man van weinig emotie, dat komt eruit. Die kennelijk, als hem dat uitkomt, in staat is om gruwelijk geweld te gebruiken. Ik denk niet dat iemand dat ooit achter hem gezocht heeft, als ik het zo verder lees. Nou, de inhoudelijke behandeling gaat eindelijk van start op 30 oktober 2019... Een zaal vol met familieleden, zowel van Aldrik als van Rick. Ook niet iedereen kan naar binnen. Ze kunnen dan in een andere zaal via een videoverbinding de zaak volgen. Om 9 uur gaan ze starten, althans dat is de bedoeling. Maar de advocaat van Rick staat in de file.
Vanwege allerlei tractoren, denk ik, die op de weg rijden.
Nou, dat is ook een dingetje, dat blijft ook een dingetje. Het OM gaat van start en die zegt, ja, Rick blijft bij zijn onmogelijke versie van de werkelijkheid. Hij voelt zich gesteund door zijn vrouw, hè, die verklaard heeft dat hij om 7:15 naar zijn werk is gegaan. En dat is gewoon onmogelijk, want inderdaad, uit die afgeluisterde gesprekken tussen Rick en zijn vrouw blijkt dat hij de exacte tijd noemt waarop hij op kantoor was en dat was 7:15. Ze hebben beide inderdaad in de auto naar Italië, hebben ze verteld. De vrouw van Rick bevestigt dat Rick haar om 7:15 wekte, dat ze koffie dronken, dat hij rond 7:15 naar kantoor vertrok, dat ze dat scenario zouden volhouden. Ze stemden dat dus samen af. Er zat bloed op Ricks kleding, zelfs op zijn rug, koffiesporen op zijn schoenen, er is een geel doekje gevonden in de vuilniszak, vezels van het doekje zaten op de broek van Rick. En het OM zegt, ja, ze vinden het schokkend dat Rick sprak op de uitvaart van zijn vriend. He, degene die verantwoordelijk is voor het rouwen en verdriet, heeft op die manier ook het afscheid ontnomen. Maar volgens de OM is er geen sprake van moord, want Rick zou 3 wapens uit het pand hebben gebruikt en zijn telefoon niet hebben uitgezet. Nou, als het wel met voorbedachte raden is geweest, dan zou het wel heel knullig zijn uitgevoerd. Rick heeft ook nog ingelogd op zijn computer. Dat duidt ook niet op voorbedachte raden. Dus de eis van de officier van justitie is 15 jaar voor doodslag. En ook wordt hij nog vervolgd voor verduisteren van €5.000.
En wat heeft de verdediging hier tegen in te brengen? Nou, die zegt ten eerste, er is niet echt een zakelijk geschil en dan komen ze altijd uit en dat soort dingen speelden altijd, dus dat is niet bijzonder. Ze hebben het dan voor de rest, en dat is al eerder gezegd, ja, techniek is feilbaar. Hè? Het zou niet nauwkeurig zijn, zelfs er zijn Google-rapporten die zeggen dat de afstanden ook wel 400 zoveel meter kunnen afwijken. Dus niet altijd die kleine afwijkingen die ik eerder noemde. Ook de zomertijd wordt er nog een keer bijgehaald. Maar oké, als Rick het dan niet gedaan heeft, wie dan wel? Dan moet je natuurlijk wel met een ander scenario kunnen komen. Nou, en daar hebben ze iemand voor op het oog, want er zijn natuurlijk ook collega's gehoord. En dat is een collega die er normaal altijd om 8:30 is op kantoor. Dus dat komt een beetje in de richting van de tijd waarop het allemaal gebeurde. Maar ja, die collega die heeft een perfect alibi voor die dag. Die is onderweg geweest met het OV naar een afspraak met een fysiotherapeut. Die is daar ook gewoon aangekomen. Dat wordt allemaal bevestigd. En ja, dat heeft de politie natuurlijk al in een veel eerder stadium uitgezocht. Die hebben natuurlijk gekeken van ja, zouden er ook andere mensen ter plekke geweest kunnen zijn? Maar ja, als er geen echt alternatief scenario is, ja, dan wordt het natuurlijk wel lastig. En dan natuurlijk het meest lastige voor de nabestaanden zelf. Er zijn enorm veel familieleden ook bij deze zittingen, maar ook gewoon het feit dat Aldrik is weggevallen. Nou, al even genoemd, en dat was wel heel erg, dat hij ook nog gesproken heeft op verzoek van de zoon van Aldrik op de uitvaart. Ja, en als je dat dan in retro perspectief gaat bekijken, ja, dan denkt iedereen inderdaad van wat waren dat voor loze woorden. En de zus van Aldrik, die zegt ook, ja, het was een positieve, ondernemende man en zijn leven stond vaak in het teken van anderen. En ja, zij zegt ook rechtstreeks, vraag ze Rick, hè, het eerlijke verhaal. Vertel het. Er is een stuk weggenomen uit mijn hart en dit is niet meer te herstellen. Ja, ik kan me die behoefte bij die nabestaanden helemaal voorstellen.
Nou, de rechter die vraagt Rick om een reactie. Die heeft natuurlijk dit allemaal aangehoord. U hoort het verdriet van de nabestaanden. Heeft u daarop iets te zeggen? Waarop Rick zegt, nee, alleen dat ik de pijn deel. En ik denk van ja, word wakker, sta je op, weet je, neem je verantwoordelijkheid. Hij mag in zijn laatste woorden ook nog iets toevoegen. Hij zegt dan ook, ik haal makkelijke adem nu mijn kant van het verhaal in de openbaarheid is gekomen. Er is veel over me heen gekomen, ook puur insinuerend. Ik wil vooropstellen dat ik snap dat wanhoop en diep verdriet dingen doet met mensen. Er is hier sprake van een volledig gebroken gezin. Ik wil eraan toevoegen dat ik hoop dat u hier niet nog een onterecht kapot en gebroken gezin aan zult toevoegen. Nou, dat is dus aan de rechter die uitspraak doet op 13 november 2019. Rick was op het moment van overlijden van zijn vriend en zakenpartner op kantoor aanwezig. Het bloedspattenpatroon op zijn kleren past bij het uitoefenen van geweld in vloeibaar bloed. En Rick kan geen logische andere verklaring geven voor het bloed, zenuw en spierweefsel dat op zijn kleren is gekomen, ook wel de impactsporen genoemd. En het kan volgens de rechter niet anders zijn dan dat Rick degene is geweest die Aldrick heeft vermoord. En daarna heeft hij nog geprobeerd zijn broek schoon te maken met het gele doekje, heeft dat samen met de touw en de tie wraps in die vuilniszak gestopt, buiten de bosjes verstopt. Ongetwijfeld heeft hij ook de bel en de onkruidwieder in de sloot gegooid. En net als het OM vindt de rechter wel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is voor voorbedachte raden. De rechter is van mening wel dat er genoeg bewijs is en dat Rick zijn vriend op een weerzinwekkende manier om het leven heeft gebracht met al dat geweld. En vader van 3 kinderen, net in Zeeland gewoond, had nog heel veel jaren voor de boeg. En dan ook nog door je vriend, door je zakenpartner op zo'n verschrikkelijke manier. En Rick is blijven ontkennen, geeft geen inzicht in zijn motieven, ook niet wat er gebeurd is. En extra cru, nou, we zeiden het al voor die nabestaanden, dat hij op zijn uitvaart heeft gesproken en dat hij geen enkel berouw toont.
En de rechter doet dan uiteindelijk het woord waar overigens Rick zelf niet bij is, ook zijn advocaat weer niet. Ja, ik blijf daar iets van vinden. Ik vind dat toch een bepaalde mate van respectloosheid. Maar de uitspraak is 15 jaar voor doodslag en vrijspraak voor dat kleine stukje verduistering. Ja, dat is wat het is voor Rick. Maar die gaat volgens mij direct in hoger beroep. En ook het OM gaat nog in hoger beroep. Die geven wel aan dat ze zich kunnen vinden in dit vonnis, maar dat ze er moeite mee hebben dat die verduistering van die 5000 euro er niet in is meegenomen. Dus er volgt hoger beroep.
Ja, nou ja, daar halen ze weer iemand in de arm. De verdediging in ieder geval. Die halen daar ingenieur, hij heet tegenwoordig heel mooi ingenieur, Eikelenboom in de arm. We kennen hem en zijn vrouw nog uit eerdere zaken. Samen hebben ze het bureau IFS, de tegenhanger, de commerciële tegenhanger van het NFI. En deze Eikelenboom die heeft een review gemaakt van het verrichte forensisch onderzoek door het NFI. En dan met name het onderzoek naar de bloedspoorpatronen. Het gaat dan over de mogelijkheid dat het bloed onder andere op Rick's kleding is gekomen omdat hij tegen die trapleuning had gestaan. Of dat de mogelijkheid was dat het bloed van zijn trillende handen was gedruppeld. Nou, deze meneer Eikelenboom die schrijft een mooi rapport en die zegt, ja, het NFI was wel heel stellig bij hun interpretatie van die bloedspatten. Ja, je moet daar heel voorzichtig mee omgaan, want het kan ook op een absorberend oppervlakte, kan het heel anders uitpakken. Nou, die verdediging, die zien dan een mooi klein open deurtje, die grijpen dat meteen aan. Die zeggen ook, zie nou wel, het kan zo zijn dat het op een andere manier op zijn kleren is gekomen. Maar de rechter zegt, nou, het NFI was heel stellig en die heeft heel nauwkeurig gewerkt. Dat rapport, daar kunnen we niet aan tornen. Die hebben daar rekening mee gehouden, die hebben overal rekening mee gehouden. Helaas voor de verdediging, dit gaat niet door. De verdediging probeert dan nog iets anders. Behalve het rapport van de heer Eikelenboom komen ze ook nog met het feit dat er geen DNA van Rick is aangetroffen op de bel of op de onkruidwieder. Hadden ze al eerder geprobeerd. Ja, deze letterlijk en figuurlijk geen spoor van mijn cliënt te bekennen. Maar ja, Eddie, hij zou handschoenen aan kunnen hebben gehad.
Dan komen we bij de eis van het OM en die gaan weer voor doodslag en ook inderdaad die verduistering. Eisen wederom 15 jaar. Dan komen we bij de uitspraak. Het Hof zegt, er kan sprake zijn van voorbedachte raad. Want het is natuurlijk wel zo dat Rick, die wist dat zijn collega die nacht op dat kantoor was. En natuurlijk ook toen hij daar was uit verschillende plekken. Dus hij heeft die bijl gepakt uit de werkkast. Maar hij heeft een stuk touw gepakt uit de keuken. Hij is naar verschillende plaatsen gelopen in dat gebouw om daar zijn middelen vandaan te halen. Ja, dan heeft hij ook tijd gehad om nog eens een keer goed na te denken. Eerst moet hij de afweging maken, ga ik deze dingen pakken? En daarna heeft hij ook nog de afweging moeten maken, ga ik er iets mee doen? En het Hof zegt dan ook, ja, dit is dus duidelijk iemand met een plan. En op dat moment praat je natuurlijk over voorbedachte raden.
Ja, ook het feit dat hij natuurlijk al die ochtend om 7:50 in het pand was.
Veel eerder dan normaal.
Ja, hij heeft zelf verklaard dat hij nog nooit voor 7:50 op zijn werk was verschenen. Dus, en er was ook geen enkele reden dat hij al zo vroeg op zijn bedrijf moest zijn.
En verder wist Rick ook wanneer zijn medewerkers op kantoor zouden komen. Degene die altijd heel vroeg begint, die werkt niet op vrijdag. En de andere medewerkers die als eerste op kantoor komen, die komen rond 21:30, 20:30. Dus hij was zich heel bewust van op welk tijdstip hij had moeten toeslaan.
Dus ja, hij voerde dus een weloverwogen voorafgemaakt plan uit.
Dan komen we dus inderdaad bij de uitspraak. En het hof veroordeelt Rick tot 17 jaar gevangenisstraf en zegt daar zelfs bij dat ze daar nog een bepaalde mate van soepelheid in betrachten. Want ze hadden eigenlijk 18 jaar in gedachten, maar dit hoge beroep had best wel lang geduurd. Dus hij krijgt daarvoor een soort van strafkorting. Ja, ze zeggen wel eens appelleren is riskeren. Het is niet beter geworden voor Rick.
Nou, hij moet daarnaast ook nog eens een keer een 3,5 ton aan zakelijke schadevergoeding, smartengeld, begrafenis en andere kosten betalen. Ja, we zeiden het al, volgens psychiater beschikt Rick over een goed probleemoplossend vermogen, maar dat heeft hij hier dus even goed nagelaten. Nou, Eddie, er zijn nog steeds een aantal mensen die in zijn onschuld geloven.
Ik zit er anders in hoor, Carrie.
Nou ja, ik denk behalve het weerleggen van feiten is Rick nooit met een alternatief, met een ander scenario gekomen. Daarentegen is hij blijven zwijgen, wat natuurlijk niet in zijn voordeel pleit.
Het enige wat je nog kunt zeggen, is het nou echt moord of is het doodslag? Kijk, als dit met voorbedachte raden is, dan is het inderdaad, ja, jij noemde het al klunzig, dan is het echt heel dom uitgevoerd. Met al die sporen, vooral die digitale sporen die hij heeft achtergelaten. Kijk, dus het zou nog kunnen zijn dat er inderdaad op dat moment iets gebeurd is waardoor die gebroken is. Er was natuurlijk net die dagen daarvoor dat financiële geschil uitgekomen. Hoe het ook zij, hij is nu gewoon veroordeeld voor moord.
Ja, ik ga nog een stapje terug. Ik denk, hoe is het mogelijk dat deze man zijn vriend heeft kunnen vermoorden? Naar wij weten stond hij bekend als een keurige, vriendelijke, sportieve, beleefde man. Geen moordenaar, hè? Een iets wat nukkige, bedachtzame familieman. Maar hoe kun je zo over de scheef gaan? En had hij dan van tevoren al bedacht dat hij die bel en dat touw zou gaan gebruiken? En hij had heel weinig tijd, hè, want die eerste medewerker die was dus 21:30, 20:30 op kantoor, een half uurtje. Heeft hij dan handschoenen gebruikt? Waar zijn die gebleven? En waarom ga je dan met je blote handen vervolgens die vuilniszak weer dichtmaken? En ook nog die vuilniszak in de bosjes bij dat pand ernaast leggen? Heb je dan een idee van ik ga het later weer verplaatsen? En inderdaad, wat je zegt, denk je dan werkelijk niet dat je traceerbaar bent met je computer en je telefoon? Heeft hij dan zo slecht over nagedacht? Het was een intelligente man. En wat ook te denken van zijn vrouw, die bleef volhouden, dat hij 19:45 pas naar het kantoor was gereden. Was dat uit angst om haar leventje kwijt te raken? Ja, ik heb heel veel vragen nog. Niet dat hij onschuldig is, maar wel hoe dit gebeurd is.
Maar zelfs na deze veroordeling blijft Rick zeggen, het is niet terecht dat ik in de gevangenis zit. En hij gaat in cassatie. En dat is op dit moment zelfs nog een lopende procedure. Ja, en waar dan de cassatie over gaat, is een aantal middelen. Maar één daarvan is inderdaad van, zou het niet doodslag zijn in plaats van moord? Maar eigenlijk nog veel belangrijker. Ja, ze proberen toch nog steeds te zeggen dat er meer onderzoek geweest zou moeten zijn naar bijvoorbeeld die bloedspatten. Ze willen die NFI-mensen nog een keer horen. Maar hoezo dan? Ik bedoel, je merkt toch dat dit, er zijn wel eens zaken geweest, Carrie, waarin ik het bewijs een stuk minder vond. Het zijn hier ook gewoon hele harde technische bewijsmiddelen. Nou, zo'n cassatieverzoek leidt altijd tot een advies van de advocaat-generaal. Dat is overigens pas net beschikbaar gekomen. Ja, en het advies luidt, en ja, daarmee is eigenlijk al de conclusie dat het niet gaat werken. Ja, die zegt, misschien moet er een paar maanden van de gevangenisstraf af, omdat die cassatieprocedure zo lang heeft geduurd. Maar op alle andere punten wordt gezegd dat het niet steekhoudend is. De uitspraak van deze cassatie is heel snel, binnenkort, op 12 maart.
Ja, nou ja, dat is volgende week al.
Ja, ik verwacht misschien 3 maanden strafkorting, maar ik kan me op geen enkele manier voorstellen dat de Hoge Raad besluit om het opnieuw te laten bekijken door het Hof. Want dat is dan feitelijk wat zou gebeuren als de cassatie slaagt.
We houden jullie in ieder geval op de hoogte.
Ja, en dat doen we van alle zaken die we hier bespreken. En we hebben in het verleden gehad over de moord op Visser en Severijn. Ik heb er even erbij gezocht, aflevering 29.
De twee Nederlandse volleyballers.
Precies, in Spanje, in Murcia. Ja, die werden toen op brute wijze vermoord door een Roemeense huurmoordenaar, meneer Valentin Ion. En die is ook daarvoor veroordeeld voor 34 jaar. Die is recent gestorven aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Hij is 60 jaar geworden. Hij mocht nog wel even een paar dagen voor zijn overlijden naar huis. Dat vinden we een soort sympathie nog, van toch thuis mogen overlijden. Ja, er wordt ons wel eens gevraagd of we ook de zaken die we al besproken hebben nog steeds volgen. Nou, als daar relevante informatie is, zoals in dit geval, dan delen we dat graag met jullie. En dat doen we, zoals jullie gewend zijn, ook altijd met meer details en of beeld. In deze zaak valt dat wel mee. Maar die dingen kan je vinden als je ons volgt op Instagram of X. Moordzaken podcast.